Ja, Shabbat Shalom. Ik werd eigenlijk getroffen door een stukje van de parasha wat ik ook zelf uitgekozen had. Dat vond ik ook zelf op mezelf ook van toepassing. Want eerlijk gezegd zag het er vandaag niet naar uit dat ik hier zou staan. Behalve het feit dat ik een SI obstakel heb laten verwijderen en dat een verschrikkelijke pijn heb in mijn benen en mijn knie, kon ik vannacht heel slecht slapen, ondanks de paracetamol. En ik kreeg de migraine bij me, migrainegevoelig. En ik heb geen pilletje bij me. Dus. En het enige waar ik echt nog op kon steunen was, heer, ik heb al vaker hele moeilijke problemen gehad en ik ben er toch doorheen gekomen. Zal het vandaag ook weer zo zijn. En ik kan de heer prijzen. En ik moest even, dit lees ik gewoon even met u. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goede tierenheid en al de trouw. Die u, uw dienaar, bewezen hebt. Daar moest ik eigenlijk al aan denken. Want werd hier even gezegd van, ja, zeg man met, zei u weer, vele mogelijkheden of zo. Dan dacht ik, nee, ik prijs de Heer alleen daarvoor. En de Heer heeft mij een vrouw gegeven. Ik moest zelfs aan een mopje denken van een Joodse vriend die vertelde in het volgende mopje. En zeg, een burgemeester ging met zijn vrouw naar een benzinestation. En die vrouw praatte zo met die pompbediende. Toen stapte ze weer in. Toen zei ze, de burgemeester tegen ze, wat moet je met die pompbediende? Ja, dat was vroeger mijn vriendje geweest. Nou, houdt zich de burgemeester. Dan mag je blij zijn dat je met mij getrouwd was, bent. Want anders was je nou de vrouw van een pompbediende. Nee, zegt ze. Dan was hij nou burgemeester. Als je begrijpt wat ik zeggen wil. Zonder mijn vrouw was ik helemaal niks. En ik blijf gewoon staan en is er niks aan de hand. Ik ga zitten en dat betekent dat ik wat pijn voel. Meestal kom ik wel los en dan gaat het vanzelf goed, denk ik. Goed. Samen uit, samen thuis. Die titel heb ik nooit zelf bedacht. Die komt oorspronkelijk bij Evert van der Pol vandaan. En het boek van volgend jaar Jeruzalem. Heel oud boek al. Die heeft het al over samen uit, samen thuis. En die bedoelt dan ook hetzelfde als waar ik vanmorgen met jullie over wil spreken. Samen uit. Dat betekent zowel het huis van Juda, de Joden, zijn uit het land verdreven, als ook het huis van Efraïm, de 10 stammen, zijn uit het land Israël verdreven. Ze zijn samen uit, maar ze keren ook weer samen terug. En ik weet dat het nog een soort geheimenis is, maar het staat echt in het woord. Wat ik vandaag ook zeg, moet u ook aan het woord van God alleen maar toetsen. En misschien ook wel niet aan hetgene wat u wel eens gehoord hebt. Misschien ben u wel ergens wars van, dat kan zou zomaar kunnen. Maar ik merk hier ook zo'n geest van aanbidding en een geest van, Heer, zeg het maar. U bent Heer van mijn huis. En ik sta open voor openbaring. Ik sta open, hè, dat hebben we met elkaar eigenlijk net beleden door deze prachtige aanbiddingsdienst. En daar ben ik heel blij om, want dat ervaar ik echt als van God, dat wij weer zo als gelovigen weer echt openstaan. Wat heeft God tot mij te zeggen, tot ons als gemeente te zeggen? En hij heeft zoveel te zeggen. En ik mag hopen dat ik vandaag ook een stukje van het plan van God ook vanmorgen aan jullie mag doorgeven. Dus samen uit, samen thuis. En ik heb dat gekoppeld aan het geheimenis en dat zal ik natuurlijk uitleggen. Dat doe ik niet zomaar uit Romeinen 11. Paulus heeft ons een geheimenis verteld. En nou denken wij als christen heel vaak, een geheimenis is een geheimenis en blijft een geheimenis. Maar u moet van mij aannemen, als iemand een geheim verklapt, is het geen geheim meer. Begrijp je wat ik bedoel? Als Paulus heeft wat vaker, dat hij zegt, dit geheimenis, en dan gaat hij iets uitleggen. Dus nadat hij dat uitgelegd heeft, is het geen geheimenis meer. Maar ik denk dat het net zo is als met het boek Openbaring. Het staat er notabene boven, het is openbaring, maar we lezen het als verhulling, gesloten. En ik weet wel, we kunnen er blind voor zijn, maar dat ligt aan ons. Maar gaat er niet zeggen dat het boek Openbaring zo moeilijk is, of dat het eigenlijk een verborgenheid is. Want daarmee beledig je hem, niet Johannes, het is niet het boek van Johannes, maar beledig je hem, Yeshua de Messias, die openbaring gegeven heeft. Dus we moeten wel voorzichtig zijn met de dingen, hoe we met dingen omgaan. Dus, geheim, wat geen geheim meer is als het geopenbaard is. Hetzelfde is met wat ik een boek heb over mogen schrijven. Sorry, ik heb het niet bij me. Iemand vroeg toch gelijk al om het boek bij is. Ja, het is Sabbat, we verkopen geen boeken. Dus ik heb het niet bij me. Dat is gegrond op de tekst uit Openbaring 18 vers 4, weg uit Babylon. Maar het heeft alles te maken met het geheimenis wat in Openbaring 17 vers 6 staat. De vrouw dronken van het bloed en die heeft een naam op haar voorhoofd. Mysterion, geheimenis, Babylon. Nu weten wij het dus. Die vrouw dronken van het bloed, die schuldig is aan de dood van de heiligen, van de Joden en van de ware getuigen van Jezus, staat er allemaal. Die is in het geniep, eigenlijk Babylon. Dan kun je het weten. Ga je na, wat is allemaal oorspronkelijk uit Babylon? Wat er in de kerk allemaal binnengekomen is. Daar heb ik in mijn boek een hoofdstuk aan gewijd. Mysterion, geheimenis, Babylon. Ook dat zou dus voor ons als geloven geen geheimenis meer moeten zijn. Want het is verklapt. Romeinen 11, vers 25 is het uitgangspunt. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Eigenwijs. Nadat je dit gehoord hebt, hoeven we niet meer eigenwijs te zijn op dit punt. Dat is wat Paulus eigenlijk bedoelt. Ik ga u een geheim verklappen en dan moet je niet meer eigen gedachten nog bijhouden. Dit is wat ik wil openbaren. Goed. Dan weet u dat u geen weten van dit geheimenis. Dat er voor een deel van Israël een verharding is gekomen. Zeg je net, dat staat er bij mij niet zo. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Nou, als je een geheim doorgeeft en je vertaalt het geheim, moet je het wel goed vertalen natuurlijk. Als je het Grieks nagaat, dan staat er niet zo, zoals bij ons nu staat, een verharding voor een deel. Zo staat het in de Herziene Statenvertaling, zo staat het ook al in de Statenvertaling. Het is een klein nuanceverschil, maar het is staat een gedeeltelijke verharding is er over Israël gekomen. Maar dat staat er niet, er staat er over een deel van Israël is er verharding gekomen. Dat deel is verbonden met Israël. Kan je opzoeken in het Grieks, Scriptures for All, kan je het zo vinden. Dus eigenlijk zou je beter kunnen vertalen, niet dus voor een deel verharding over Israël, maar voor een deel van Israël dat verhard is. Nou zeg je, nou snap ik het al niet meer. Nou dat kan. Ik zal het gewoon kort uitleggen. Het gaat er dus om, Israël is groter als wat wij aan denken. Wij denken bij Israël nog allemaal aan het Joodse volk. En dan gaan we deze tekst verkeerd uitleggen. Maar als je zegt, Israël is groter dan het Joodse volk, want je hebt ook nog de 10 stammen, Efraïm. En ook nog de heidenen, zou je kunnen zeggen, die tot Israël mogen behoren. Oké, dat is allemaal hetzelfde. Dan moet je zeggen, over een deel van Israël, daar gaat het in hoofdstuk 11 over. En dat is het Joodse deel, daar is verharding over gekomen. Dan hebben we het dan niet even over diegenen die toch tot geloof gekomen zijn. Maar je moet Paulus wel goed begrijpen. Paulus heeft het er steeds over. Zij hebben zich verhard. Zij zijn gevallen, zodat het evangelie bij de heidenen zou komen, toch? En als hun verwerping al verzoening is, wat is dan hun aanneming? Ja, leven uit de dood. Dus over een deel, over het Joodse deel, is er verharding gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan of zal binnengaan. Luther heeft bijvoorbeeld, ik heb het even opgezocht, ich will euch, liebe Brüder, diese Geheimnis nicht verhehlen. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Ja, eines Teils Israels widerfahren. Waarom dat zo belangrijk is, dat hoop ik jullie gewoon duidelijk te maken. We zullen eerst wat dieper in moeten gaan op de hele geschiedenis, want wij kunnen zomaar geen geheim begrijpen. We zullen ook alle informatie moeten hebben die Paulus natuurlijk ook had. De zegen die Jacob krijgt, is dezelfde als die zijn vader Isaac gekregen heeft. En als die zijn grootvader Abraham heeft gekregen. Jacob kreeg bij zijn geboorte al, wist zijn moeder, kreeg die belofte. De mindere zal gediend worden door de meerdere. Nou, de meerdere was Esau. En die zou de mindere, Jacob, moeten gaan dienen. Dat is een belofte. En we hebben ook vandaag in deze parasha, ik heb het niet laten lezen, maar dat wordt al zo vaak gelezen, dat Jacob daar de nieuwe naam krijgt. Israël. Vorst van God of strijder van God. Want je moet weten, Jacob, dat vind ik zo geweldig mooi. Jacob is echt mijn man namelijk. Jacob strijdt voor heel zijn nageslacht. Het is niet langer meer zo dat de belofte maar voor één nakomeling is. Abraham had twee nakomelingen en de belofte was er voor één. Voor de geestelijke nakomeling, Isaac. Ismaël was uit het vlees. Hoort er niet bij. Isaac had twee nakomelingen, Esau en Jacob. De eerstgeborene veracht zijn eerstgeboorterecht, wordt niet opgenomen in het verbond, in de belofte van God. Maar dan die Jacob, hè? Jacob heeft 12 zonen. Ze worden alle 12 opgenomen in het belofte van God, in het verbond van God. Heb je daar wel eens over verwonderd? Dat komt omdat Jacob een strijder Gods geweest is. Daar maken Jacob vaak tot een leugenaar uit. Dat kan ik heel slecht hebben. Ik zal zeggen waarom. Omdat Esau die naam bedacht heb. Niet Isaac. Isaac zegt nog, je bent met mirma gekomen. Je bent met bedrog gekomen, Jacob. Maar Esau zegt dan, Jacob, Jakfani. Dat is hetzelfde woord wat van Jacob is. Jacob heeft mij 2 keer bedrogen. En dan maakt hij het woord Jacob tot het woord wat ook wel zo kan betekenen. Inderdaad, iets van bedriegen. Zo heeft die betekenis ook gekregen. Maar Esau gebruikt het woord. Jacob heeft mij al 2 keer Jakfani. Ik zeg het even zo op zijn Hebreeuws. Dat betekent dat Grieks, dat Hebreeuwse woord Jacob zit daarin. Jij hebt mij al 2 keer bedrogen. Hoezo? Heeft Jacob Esau 2 keer bedrogen? Wie heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht? Dat is toch Esau? En wie probeerde de eerstgeboorterecht nu te stelen? Esau toch? Ik dank God voor Rebecca. Ik ben dat Elie Wiesel eens. Dat zei Klaas Schoos een paar weken geleden bij ons. Hij zegt, Elie Wiesel had zich afgevraagd. Als Rebecca nou niet dat plan had gemaakt, dan waren we allemaal nakomelingen van Esau geweest. Zeg, met die man kan ik praten. Weet je waarom ik dat zo erg vind? Dat is dat precies wat de kerk ook gedaan heeft. Wij hebben ons gedragen als Edom. De Joden noemen niet voor niks Rome Edom. Wij hebben de Jood als een leugenaar gemaakt. Zoals Esau Jacob tot een bedrieger maakte. We hebben de Joden tot de vervloekte gemaakt. Tot Christusmoordenaars. Daar zijn wij schuldig aan. En daar wil ik me verre van houden. Dat zijn niet Gods woorden. Dat zijn de woorden van de valse kerk. Daar doe ik dus niet aan mee, dat begrijp je al wel. Ik ben zo vol bewondering voor Jacob. Er zat een geest, een spirit van God in. Toen hij nog in de buik van zijn moeder was. Weet je wat hij toen deed? Toen pakte hij al uit begeerte naar de belofte van God. Zo zie ik dat. Net zoals Johannes, die sprong op van de geest in de baarmoeder van zijn moeder. Zo was Jacob al door de geest geleid natuurlijk dat hij zijn broeder bij de hiel pakte. Zo begeerig was hij naar de zegen. En Esau kon het helemaal niks, geen bal interesseren. Er staat trouwens ook in Hebreeën, die was onverschillig. Jacob niet. En Jacob heeft gestreden. Dat staat ook in Hosea 12. Dat was het tweede gedeelte van de Haftara. Ik heb alleen hoofdstuk 11 laten lezen. Daar staat er zo mooi. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. Hosea 12 vers 4. In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engel en overwon. Ik lees er niks negatiefs in, hoor. In deze parasha wordt ook 2 keer Jacob aan de belofte gegeven. In 32 vers 12, dat zijn we net ook gelezen. Dan herinnert Jacob God eraan. U zou toch het nageslacht van mij maken als het zand van de zee dat niet geteld kan worden? Heb je gelezen, hè? Zo'n groot nageslacht. En u weet het natuurlijk, dat is ook al aan Abraham beloofd. Het is ook aan Isaac beloofd. U hebt het ook aan mij beloofd. En als hij teruggeleid wordt naar Bethel, dan spreekt God tot hem. Heb ook gelezen. God herhaalt dat zijn naam veranderd wordt. Niet meer Jacob, maar Israël, vorst van God. Dat hij vruchtbaar zal zijn. Dat er een uitgestrekt volk uit de voort zal komen. Er staat zelfs dat er een menigte van volk uit de voort zal komen. Weet je wat staat voor het woord menigte? Kahaal. Een gemeente. Dus er komt een gemeente van volken uit Jacob voort. Moet je onthouden. Zelfs koningen staat er ook nog bij. En de belofte van het land wordt ook aan Jacob gegeven. Dit zijn allemaal vruchtbaarheid, groot volk, koningen uitgestrekt. Dat zijn allemaal natuurlijke, materiële beloften. Die horen allemaal bij het eerstgeboorterecht. Onthoud het ook. Eerstgeboorterecht. Allemaal natuurlijke, materiële voorspoed. En dat is precies zo bij Abraham en Isaac ook zo geweest. Maar u zegt misschien al gelijk, ik mis nog iets. Ik durf eigenlijk niet te vragen, maar ik ben bang. Wie heeft iets gemist in deze belofte van God? Geeft niks. Schaam je er niet voor. De belangrijkste belofte. In uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is een heel andere belofte, weet u dat? In uw zaad. In het enkelvoud, zegt Paulus later in een gelaten brief. Waarom staat het in het enkelvoud? Omdat het over de Messias gaat natuurlijk. En dan weet ik, de vergeestelingstheorie die gaat er zover. Oh, Paulus die haalt aan dat het zaad van Abraham, dat is allemaal gericht op de Messias en al het andere, de natuurlijke, doet er niet meer toe. En dat is natuurlijk niet waar. Maar inderdaad. Maar ik moet zeggen dat Jacob toen hij vluchtte, toen hij de eerste keer in Bethel zijn hoofd neerlegde, dat wist hij de naam, noemde hij later passen, aan Hus gaf hij de naam Bethel, huis van God. Toen heeft God het wel tegen hem gezegd. Die heerlijke belofte van God aan Jacob, dat hij hem niet in de steek zal laten, dat hij hem weer terug zal brengen. Op die plek zegt hij ook tegen Jacob, dat hij en aan uw nageslacht. Even wachten, nee, dat is een fout, even opzoeken. Ja, in u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat staat in hoofdstuk 28. Dat is de Messiasbelofte. Dat is de geestelijke belofte. Net had ik het over natuurlijke belofte, eerst geboorterecht. Dit is de Messiasbelofte, de geestelijke belofte. Dus dan heb je een dubbele belofte. Dat kun je bij Abraham en Isaac ook gewoon terugvinden. Ze hebben allemaal de belofte gekregen tot een groot volk te worden. Vruchtbaar te zijn. Zoveel als het zand aan de zee, sterren aan de hemel. En aan u en aan uw zaad. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is de geestelijke belofte. En ook volken zullen u dienen. Dat gaat ook over de Messias. In de Messias wordt geproclameerd. Dan zullen de volken hem dienen. Dat wordt aan Abraham beloofd, wordt aan Isaac beloofd. Dus kijk thuis maar gewoon eens na al die beloften. U kunt ze het vast wel terugvinden. Genesis 12, Genesis 17, Genesis 22, na het offer van Isaac, komen ze allemaal gewoon weer terug. En nou moet u eigenlijk even meegaan met mij naar Genesis 48. De belofte van dat Jacob het land krijgt. En dat hij tot een groot nageslacht zal worden. Dat volken uit hem voort zullen komen. Dat lezen wij ook weer in Genesis 48. Als Jacob Jozef bij zich laat komen met zijn twee zonen. Manasse en Ephraim. Manasse is de oudste, hè? Dan Ephraim. En dan zegt hij in vers 3. God de Almachtige is aan mij verschenen in Luz in het land Kanaan en hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd, zie ik zal u vruchtbaar maken, heb je meer? U talrijk maken en u tot een menigte van volken maken. En ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit. Nee, geen mis. Geen geestelijke belofte, geen Messiasbelofte. Ook niet van de volken zullen je dienen. Die laten hier achterwege. Het gaat hier over natuurlijke, materiële beloften. Maar hij staat hier ook tegenover Jozef en zijn twee zonen, Manasse en Ephraim. Dan ga je verder lezen, vers 5. Nu dan, jouw twee zonen, Jozef, hè? Jouw twee zonen Jozef, Manasse en Ephraim, die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Ephraim en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. Hij noemt niet Issachar of Zebulon of Gad of Aser. Nee, hij noemt de twee oudsten. Ruben en Simeon. Hij neemt de twee zonen van Jozef als zijn twee oudste kinderen aan. En de oudste krijgen het eerstgeboorterecht. Die krijgen de grootste zegen, dat wist u al. Dus ik herhaal gewoon nog even. Jacob heeft 2 zegeningen ontvangen. Vruchtbaarheid, talrijkheid, een menigte van volken te worden. En hij heeft ook in uw nageslacht, in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden en volken zullen u dienen. Maar als hij tegenover de zonen van Jozef staat, herhaalt hij alleen maar de natuurlijke materiële belofte. En het mooie, dan moet je met me meegaan naar vers 19. Dan is het, heeft er al plaatsgevonden dat Jacob de 2 zonen gaat zegenen en dat hij zijn armen kruist, dat weet u. Dus weer gaat het gebeuren, nee, niet de oudste, maar de tweede zoon, Ephraim, die krijgt de grootste zegen. Ik ga gelijk even naar vers 9, ik wil het niet te lang maken. Dan zegt hij aan het eind, en zijn nageslacht, heeft hij tegen Ephraim, 19b, en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Stond er net Gahal, Hagoyim, een gemeente van volken, hier staat het woord Male. En dat is een volheid, nog meer eigenlijk. Een volheid van volken, dat is beloofd aan Ephraim. Dat is spannend, hè? Vind je wel niet? Heel mooi. Dus het is meer als alleen maar de zegen zo van Abraham, Isaac, Jacob en dan Juda en dan... Nee, we hebben het hier over Ephraim. U moet goed weten dat de belofte van de Messias is een geestelijke belofte. Al een, eigenlijk een Adam gegeven. Ik zal vijandschap zetten, hij zal de kop vermorselen. De Messias belofte. De koningsbelofte. De geestelijke belofte. Hier gaat het over de natuurlijke belofte. Eerst geboorterecht. Belofte van land, groot nageslacht, vruchtbaarheid enzovoort. En dan ga ik jullie een vraag stellen. Wie krijgt van Jacobs nageslacht nou de geestelijke belofte? Natuurlijk weet u dat. Wie? Wie krijgt van Jacobs nageslacht, van de 12 zonen, voor wie geldt nou de geestelijke belofte? Juda natuurlijk, ja. Dan kun je hoofdstuk 49 lezen, dat is natuurlijk erg bekend. Heeft hij 3 zonen gehad, Ruben, Simeon, Levi, en dan zei Juda, gij zijt het. Jou zullen je broeders loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Heerschappij, hè? Koningschap. De scepter zal van jullie niet wijken totdat Silo komt. Nou, de Joden zijn er ook al over, dat is de Messias. Totdat de Messias komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus deze belofte, geestelijke belofte, gaat naar Juda toe. Terwijl hij ook niet echt eerst geboren is. Maar hij krijgt hem wel. Dat is reden voor, dat moet je zelf maar ontdekken. En die belofte is natuurlijk gebleven aan Juda en zijn nageslacht. David is eruit voortgeboren. Er staat zelfs dat de Heere Jeruzalem bewaarde of vanwege het licht. Dat David in zijn nageslacht moest blijven schijnen. Omdat de Messias moest geboren worden natuurlijk. Daar is ook het tweestammenrijk uit ontstaan. Juda als aanvoerder daarvan. Benjamin hoorde erbij. Levi, ook wel een paar van Simeon trouwens, kwam er later achter. Maar wie krijgt nou het eerst geboorterecht? Wie krijgt nou die natuurlijke zegen? De materiële belofte. Land, groot, vruchtbaar en een menigte van volken. Je hebt het al gehoord. Ephraim. Juda niet, al was hij de 4e zoon. Ruben ook niet, dat weten we, helemaal niet verdiend. Nee, Ephraim en Manasse, heb ik net al gelezen, die werden als Ruben en Simeon aangenomen. En natuurlijk kan ik gelijk uit de geschiedenis al zeggen, het is ook bevestigd. Want het andere deel van Israël, die 10 stammen, werden aangevoerd door welke stam? Door Ephraim. Die 10 stammen werden zelfs genoemd bij de naam Ephraim. Dus het is sowieso ook uitgekomen. Ze hebben een leidinggevende rol gekregen. En ik ga u een tekst lezen. Die heb je misschien nog nooit gelezen. 1 Kronieken 5. Dat is echt een openbaring. Dat is eigenlijk een samenvatting van het eerste gedeelte van deze preek. 1 Kronieken 5 vers 1. Te midden van de tellingen die er plaatsvinden van alle nakomelingen van de verschillende stammen. 1 Kronieken 5. De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël, die worden geteld, hoofdstuk 5. Hij was namelijk de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, gegeven. Maar niet zo dat deze in het geslachtsregister als eerstgeborene werd ingeschreven. En dan komt de tweede. Want Juda werd machtig onder zijn broers. En één uit hem werd tot vorst. maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. Prachtige samenvatting. Dus wacht even, die Messiasbelofte die blijft bij Juda. Uit hem zal de vorst de Messias voortkomen, die heerschappijbelofte enzovoort, enzovoort. Maar het eerstgeboorterecht komt bij Jozef en zijn twee zonen terecht. Hoe ze dat verder ontwikkeld heeft, u kent de geschiedenis. Uiteindelijk is er een tweestammenrijk ontstaan en een tienstammenrijk. En geloof me dat dit een overwinning van de boze was. Hè? Heb je daar zo bij stilgestaan? Dat het tot op de huidige dag verdriet is bij God, omdat Israël niet hersteld is. Dat is een slag geweest van de boze, die Salomo aangepot heeft om zoveel vrouwen te nemen enzovoort, heel die geschiedenis daarachter. Het machtige Israël waar Jacob voor gestreden had, verdeeld. Een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. Dat is niet zoals God het bedoeld had. Van Juden weten wij het. Er staat meer over geschreven in de Bijbel. Ze zijn in ballingschap gegaan na zoveel jaren, eeuwen van ongehoorzaamheid en rebellie. Naar Babel. Een gedeelte is teruggekeerd. En ze zijn opnieuw in ballingschap gegaan naar de verwoesting van Jeruzalem. En dan die bloedige geschiedenis erna. Helaas heb ik boekje 5, hoofdstuk 5 niet bij me. Ik had het niet meer thuis. De vrouw dronken van het bloed. Daar lees je iets over de geschiedenis. Wat de kerk, het Joodse volk, heeft aangedaan. Twee stammenrijk. Juda. De oprichting van de staat Israël. Prijs de Heer, 1948. Volgend jaar herdenken we dat. En het heet Israël. Vind ik een profetische naam. Het is niet een goede naam, hè? Eigenlijk zit er alleen Juden nog maar. Het had eigenlijk Judea moeten heren of zo. Maar het heet toch Israël. Dus het is gewoon een profetische naam, want dat moet het eigenlijk Israël heten. Dat andere moet er gewoon nog bij komen, dan hebben we heel Israël. Want, en dat snap je toch wel, je kent de profeten waarschijnlijk ook wel. Eens zal heel Israël bevolkt zijn, zowel door het huis van Juda als door het huis van Efraïm. Om dat goed te kunnen begrijpen, en ik zal het niet te lang maken, maar zou u echt het boek Hosea, de profeet Hosea, moeten bestuderen. En u moet van tevoren van mij al aannemen, het zijn een paar dingen die u gewoon moet aannemen, dat kan u zelf later ontdekken. Hosea is niet geschreven aan de Joden. Ja, natuurlijk, de Bijbel is voor iedereen geschreven en Juda wordt er ook wel in genoemd, maar echt zijdelings. Het is echt duidelijk gericht, de Statenvertalers, kijk met de kanttekeningen, zijn het er ook over eens. Natuurlijk is de profeet Hosea geroepen voor de tien stammen voor Efraïm. Er is niemand die er eigenlijk aan twijfelt, alleen het wordt tegenwoordig niet meer geleerd. We zien dat onderscheid niet meer. Alles wat Israël is, is een Joden. En alles wat Joden is, is Israël. Maar zo is het nog eenmaal niet. Maar een heel mooie geschiedenis in Hosea 1 wil ik u niet onthouden. U weet het, de profeet, je moet iets verschrikkelijks doen. Je moet met een hoer trouwen. Want zo is God met een hoer getrouwd. En dan krijgt hij kinderen bij die hoer. En die kinderen krijgen bijzondere namen. Is er iemand die ze op kan noemen? Zijn jullie nee? Eerste, Yisrael. God, hij strooit. Ook van het woord zara, zaaien of strooien. God, hij strooit of hij verstrooit. En dan lo ruchama en dan lo ami. Kort gezegd komt het hier en meer. God gaat 10 stammen verstrooien. Zoals een boer zijn zaad uitstrooit en dan over de wereld. Yisrael. Gedachte van alles wat er in het dal Israël, Yisrael gebeurt van allerlei afgoderij. En dan wordt er een dochter geboren, die heet Lo Ruchama. En Hosea moet preken aan de 10 stammen. Ik ontferm mij niet meer. Geen ontferming meer. Dat is een harde boodschap. Geen ontferming meer. Maar dan wordt de derde kind geboren, dat is nog erger. Die moet je Lo Ami noemen. Erger kan het niet hoor. Niet meer mijn kind. Niet meer mijn volk, sorry. Niet mijn volk. Hoe erg kun je het hebben? En als hij dat gezegd heeft, het laatste, hoofdstuk 1, vers 9, geef hem de naam Lo Ami, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Ik geef als voorbeeld, het is net als dat een vader en moeder die staan met de rug naar de kinderen toe. Alles wat er met de kinderen gebeurt, dat gaat allemaal langs hen heen, het interesseert hen echt niet meer. Ze zijn dan kinderen niet meer. Dat is een hard gelach. Maar dan staat er in vers 10, toch, dat is een tegenstelling in het Hebreeuws ook. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten, niet geteld kan worden. Hé, wacht even, welke belofte was dat ook alweer? Dat was de belofte aan Efraïm gegeven. Zoveel, aan Jacob, eerst aan Abraham, toen aan Isaac, toen aan Jacob, maar ook aan Efraïm. Zullen worden tot een menigte van volken. En hier staat dan, tot zoveel als het zand van de zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. Wat hoort dus bij de eerstgeboorterecht? Dat is gezegd tegen de 10 stammen, hè? Wauw! Waar zouden ze zitten? Ja, dan mogen we ze echt wat af gaan vragen. En ik ga jullie het niet vertellen, want ik ben niet gekomen om mijn visie te verkondigen. Ik wil het woord van God jullie zelf laten nadenken en laten bidden. En God gaat zeker openbaring geven, want hij ziet het als een openbaring. Want dit zagen ze een paar honderd jaar geleden niet. Oh, terwijl Isaac de Koster, wacht even. Die heeft er wel naar uitgekeken. Ik heb al jaren geleden een oud boek van hem gelezen. En die heeft ook al gezegd, wij als Joden kijken nog steeds uit. Waar zijn die 10 stammen die verloren zijn? Wij noemen ze verloren, maar ze zijn bij God bekend. Amen, toch? En er zijn oude sidoers waar de Joden zelf bidden om het samenbrengen van de 10 stammen. Tegenwoordig staat het er niet meer in. Ik weet ook niet waarom. Misschien geloven ze het nu niet meer. Ze hebben het geloofd. De 10 stammen, dat zijn niet de Joden. Dat is Efraïm. En daar bidden wij voor. Daar baden ze voor eeuwenlang. Dat die ook weer terug zouden mogen keren. Hier staat het. Toch. Dus niet meer ontfermd. Niet meer mijn volk. En dan toch zoveel als het zand aan de oever van de zee. Wauw. Dat is het eerste. Er komen er nog 2 hoor. Wacht even. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd, ze worden kinderen van de levende God. Eigenlijk zou allemaal moeten worden, halleluja! Want jullie weten niet hoe rijk deze boodschap is. En ik hoop dat mijn rugpijn is helemaal over trouwens, dat merk je zeker wel. Dit is zo rijk en ik ben zo gezegend dat ik dit mag brengen. Want dit betekent, niet meer mijn volk. Hoe kan die hoge, heilige God nou iets bedenken dat hij toch wat niet zijn volk is kan bereiken? Weet je hoe hij dat bereikt heeft? Door de weg van het heil niet te beperken tot Israël, maar het te openen voor de heidenen. Maar als je de weg van heil opent voor de heidenen, dan heb je ook gelijk de tot heiden geworden Efraïmieten te pakken. Nou, is dat een geheimnis of niet? En je wordt alleen maar kind van God. Door het bloed van Yeshua. Of je nou als echte heiden. Dan gaat het mij niet eens om, hè. Je begrijpt, ik probeer alleen maar het woord van God na te spreken. Als je als echte heiden, kom je ook alleen maar door het bloed van Yeshua. Tot het verbond. Rebecca de Graaf zei al, de Joden, die komen door het verbond tot de Messias. En wij komen door het verbond, door het bloed. Zeg ik het nog goed? Ah, tot het verbond, tot de Messias en wij tot het bloed. Nou, ik haal het nu even door elkaar, laat maar even zitten. Daar moet ik even lang over nadenken. We gaan verder, dat zijn 2 bijzondere beloften. Zand aan de oever van de zee, zo uitgestrekt. Dan, op de plek, niet mijn volk zal gezegd worden, jullie zijn wel mijn volk. En dan komt de volgende. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden, samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich 1 hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Israël zijn, zegt tegen de broeders Ammi en tegen de zusters Ruchama. Judeërs, de Joden, worden bijeengebracht samen met de Israëlieten. Ik moet zeggen dat de Joden, ik heb een verklaring van Cohen, 60 jaar oud denk ik, van de orthodoxe Joden, die de kleine profeten uitleggen. En die zegt het volgende. Bij nadering van de engel van verlossing zullen Juda en Israël bezield worden van broederschap en herenigd optrekken onder 1 leider. Rashi zegt dat het een David is. Wij zeggen natuurlijk gewoon, het is de nakomeling van David. Het is de Messias. Want denk erom, dit is het werk van de Messias. Wij denken dat we alleen heel groot opgeven als we het veel hebben over zijn verlossing door zijn bloed. En natuurlijk is dat zo. Hou dat zo. Maar Yeshua de Messias, zijn taak is nog zoveel meer. En ik vind het zo'n groot voorrecht om jullie te mogen zeggen, dit is het werk van de Messias. Er is 1 hoofd, dat is de Messias natuurlijk, staat gelukkig hier met een hoofdletter. Die brengt het huis van Juda en het huis van Efraïm samen. En ik vind het zo mooi, bij nadering van de engel van verlossing, zullen Juda en Israël bezield worden van broederschap. Daarom zitten jullie hier op Sabbat te vieren. Want weet je dat in Hosea staat, ze zullen de Sabbat niet meer gedenken, de nieuwe maan niet meer gedenken, niks meer. We zijn allemaal kwijt geweest. God geeft het ons weer terug. Dat is alleen aan hem te danken. Dat kan alleen maar de Heilige Geest gedaan hebben. Dat heeft hij de reformatie nog niet gedaan. Had dit ook kunnen doen. Nee, dat heeft hij in onze tijd bewaard. Want we leven nu in de tijd van het herstel. Van het huis van Juda en het huis van Efraïm. En daarom ben ik het zo'n genade dat wij die stichting Roegama mogen hebben. Het heet Roegama, je hoort het. Wij hebben ontferming gehad om de Joden ontferming te tonen. En dat is een onderdeel van dit plan wat hier ook beschreven staat. Want groot zal de dag van Jeziel zijn. Weet je nog wat Jeziel betekent? Komt van het werkwoord Zara is zaaien. God, hij zaait. En je kunt verstrooien. Een boer, ik heb vroeger nog met een ouderwetse boer nog kunstmest zo over het land heen gestrooid. Verstrooien. Maar met zaaien doe je precies hetzelfde. Zelfde beweging. Je zaait het zo in het land. God zaait ze weer in het land. En als je niet gelooft dat het betekent, kan je gewoon hoofdstuk 2 aan het eind gaan. Dan staat het ook. Vers 22. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien. Nou, ik lees voor aarde daar erts, lees ik mooi land. Hij zal ze voor mij in het land zaaien. Dan staat het werkwoord de Zara. Ja, en dan staat daarna, en mij ontfermen over Rogama. En ontfermen, ik zal zeggen tegen Loami, u bent mijn volk. Het is hetzelfde einde aan hoofdstuk 2 als waar hoofdstuk 1 mee beëindigt. Ami, jullie zijn mijn volk. Ik heb het jullie allemaal horen zeggen vanmorgen. Jullie prijzen God omdat jullie geloven dat jullie zijn volk zijn. Jullie hebben allemaal ontferming gekregen. 2000 jaar geleden kregen we het ook al. En dat hadden we aan het Joodse volk moeten betonen. En we hebben het niet gedaan. Dus we hebben een grote inhaalslag te maken. We hebben de Heilige Geest nodig om ons goed na te nadenken. Hoe gaan we dat nu inhalen? Roegama betonen aan het Joodse volk. En jullie doen het al, begrijp ik ook. Ik heb het toevallig op jullie site gelezen. Die de Holocaust overlevenden ook helpen. En is een geweldig mooi project. Zorg voor die verbinding. Zeker naar vandaag gaan jullie er zeker naar zoeken. Want we moeten samen optrekken uiteindelijk. Nog veel meer over te zeggen. Ik moet natuurlijk een week een tijd in de gaten houden natuurlijk. Het is zo bijzonder mooi. Ik heb Hosea 11 laten lezen. Dat is de gedeelte uit de Haftara. Hosea 11. Ja, je moet gewoon nu met deze bril op. Ik heb je vandaag een andere bril gegeven. Moet je Hosea helemaal gaan lezen. Efraïm wordt wel 35 keer genoemd. Israël wordt genoemd ook al 31 keer. Dan gaat het echt over 10 stammenrijken. Dan heb je al 70 keer gaat het echt over Efraïm. Samaria wordt nog een keer 15 keer of zo genoemd. En dan een paar keer Israël, dat je niet zeker weet dat het over Israël gaat, over Juda, of even over Juda. En Juda wordt 15 keer echt in de marge genoemd. Van, als Juda ziet wat er met Israël gebeurt, dan zullen ze zich bekeren. Zo weet je wel, in de marge. Dus het gaat echt over de 10 stammen. En dan vind ik zo mooi, hoe zou ik u prijs geven, Efraïm? Ja, dat zegt God in 11 vers 8. Nee, niet mijn volk, niet ontfermen. En toch, ik kan je niet prijsgeven. Hoe zou ik u uitleveren, Israël? Ja, ze verdienen om net als Adama en Sedum. Dat zijn die steden die gelijk met Sodom en Gomorra is omgebracht. Maar mijn hart keert zich in mij om. Mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. Heilig in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. En dan komen ze. Dan komt het. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Nou, de zee. Ik vul het toch nog even een beetje in. Want er zijn meer teksten. Het gaat over Efraïm, over Israël. Van de kant van de zee. Dus in ieder geval uit het westen. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. Nou, zoveel Joden. Nee, het gaat niet over Joden. Maar zoveel 10 stammen zitten toch niet in Egypte en Assyrië. Ja, maar dat betekent het ook niet. Als je het hele boek gaat lezen, dan begrijp je. Toen, de 10 stammen, zochten hulp bij Egypte. En ze werden gevoerd naar Assyrië. En eigenlijk zegt de profeet steeds, nou, als jullie nou zo verlangen naar Egypte, dan gaan jullie maar weer opnieuw in slavernij. En zo is het ook gebeurd. Dus Egypte staat voor slavernij. Ballingschap. En Assyrië is eigenlijk de laatste plaats waar de 10 stammen zichtbaar geweest zijn. En daarna zijn ze verdwenen. Er zijn heel veel Flavius Josephus, die zegt dat er menigte tot achter de Eufraat gevonden zijn. Ik hou dat gewoon heel eenvoudig bij wat de Bijbel erover openbaart. Jacobus schrijft de brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dus in die tijd waren er blijkbaar nog heel veel van die 12 stammen, van die 10 stammen ook, nog zichtbaar. Ze waren wel tot heidenen geworden, ze hoorden niet meer echt bij het volk. Sommigen waren misschien proselieten geworden, hadden zich bij het Joodse volk gevoegd. Er zijn er heel veel ook bereikt met het evangelie, dat staat vast. Maar het gaat niet over die tijd, het gaat over onze tijd. Ze zullen komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Wel, het beeld van die duif vind ik zo mooi, want een duif die kan je zo ver wegbrengen. Hij vindt zijn plekje weer terug. Hebben jullie al verlangen naar het land Israël? Of zegt het jullie helemaal nog niks? Wie is er nooit in Israël geweest van jullie? Er zijn niet zoveel meer dingen. Oeh, nog heel best wel veel. Ja. Ja. En dat komt, dat is niet voor niks. Natuurlijk ligt onze bestemming daar. Dat mag heel duidelijk zijn vanuit alle profeten, van dat daar onze bestemming is. Ik kan er veel meer over zeggen. Ik heb er niet voor niks een boek over geschreven, Weg uit Babylon. Je moet eerst weten wat Babylon is. Maar je kunt het ook alleen doen met de stem van God. Dat je je laat thuisroepen, dan ben je gelijk uit Babylon ook. En het feit dat je hier zit, betekent al dat je uit Babylon, uit het systeem gegaan bent. Ik merk het ook aan de geest die hier is. Van, nee, geen hiërarchie, geen afgoderij, geen idolenverering en noem al die dingen maar op. We zijn al aardig op weg, geestelijk gezien. Maar dat gaat ook fysiek gebeuren. Dat staat hier ook. Ik doe hen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. En ik weet, zou nog meer kunnen zeggen ook over hoe ook de dood zelfs al bij Hosea overwonnen is. Daar kwam ik zelf eigenlijk pas achter. Dus ik vind het heel mooi om het heel kort even te noemen. Hij zegt ook van uiteindelijk is Efraïm dood, tot dood verklaard eigenlijk. En dan komt hij met die prachtige profetieën van ik zal hen van het geweld van de hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O, dood was zijn uw pestilentie. En dan moet ik nu denken aan het overwinning van Yeshua. Yeshua is de dood ingegaan. Ook voor die 10 verloren stammen. Daarom kunnen ze bereikt worden. Kunnen ze opstaan. Ook nu geestelijk opstaan. En degenen die overleden zijn. Oh, die zullen straks. Oh, daar moet ik even aan denken hoor. Er staat. Wat zal dan hun aanneming wezen van het Joodse volk? Anders dan leven uit de dood. En dat moet je echt letterlijk nemen. Er gaat zoveel kracht, zoveel geesteskracht vanuit dat de doden zullen opstaan in het koninkrijk, in het duizendjarige rijk. Als Israël tot zijn bestemming gaat komen. Halleluja. De dood is dan verslonden tot overwinning. Heerlijk. Nu ga ik nog even naar apostel Paulus. Want het was het geheimenis. Dit moest ik allemaal van tevoren aangeven. Om bij Paulus in Romeinen 11. Het geheimenis, zoals ik dat daarin zie, jullie door te geven. Geheimenis. Dat er dus over een deel van Israël een verharding is gekomen. Over het Joodse deel is een verharding gekomen. Totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Je mag raden wat er staat in het, als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws. De volheid van heidenen. Goïm. Volken. En volheid, heb ik net gezegd, is male. Dat staat hier in het Hebreeuws ook. Dus de volheid van heiden als die ingaat. Dat was de belofte van God aan Efraïm. Je zal worden tot een malea goïm. Hetzelfde, een volheid van heiden. Tegen Jacob had hij gezegd, je zal tot een gemeente van volken worden. En dan wil ik vandaag echt niet zo ver gaan. Er is ook een Brits Israël visie en daar kan je dan. Dan ben je misschien wel mee huiverig gemaakt voor deze dingen. Je moet alles toetsen. Maar gooi alsjeblieft nooit met het badwater het kind weg. Heb je ook met de Sabbat niet gedaan. Als je naar bepaalde groepen kijkt en naar vier die geen Sabbat. Dan denk je van nou dat doet voor mij ook niet. Ja, denk eens even, daar gaat het vertwisten. Helemaal geen Israël visie hebben en zo. Daarom ben je toch Sabbat gaan vieren. Je wil gehoorzaam zijn. Dus gooi nooit met het badwater het kind weg. Er zijn visies die gaan dan zo ver en dan bestaat het Joodse volk niet meer. En dan staat allemaal Edom. Nou, dat is natuurlijk ook niet waar. Maar ik weet wel dat Gods beloften waar zijn. Als God zegt, ze zullen tot een menigte van volken worden. Dan ben ik echt benieuwd waar ze straks allemaal vandaan gaan komen. Ik ben er niet echt persoonlijk mee bezig. In de zin van, ik wil precies uitzoeken van welk soort DNA ik dan heb. Misschien komt het wel een keer dat er een DNA bewezen kan worden. Ik ben er niet mee bezig. Zijn we niets niet verwachten. Ik ben bezig met het woord van God om deze boodschap te brengen. Dat we dus goed moeten beseffen dat het wel eens dieper kan zijn. Dat wij van wilde olijfboom ingeënt zijn in de olijfboom. Het verbond van God met Israël. Als we nou zelf eens bij Efraïm behoren, dan is het plaatje helemaal rond. Als het niet zo is, is het voor mij ook goed. Want ik hoor er toch al bij. Maar het gaat er mij om de eer van Gods naam. Dat heel Israël weer bij elkaar gebracht wordt. Zowel het huis van Juda en het huis van Efraïm. Dat is de grootste slag in de ogen, in de gezicht van Satan. Na zijn nederlaag op Golgotha. Want heel Israël, dat zal straks als een licht voor de heidenen worden uitgezonden. Nou ga ik hier verder. En zo zal heel Israël zalig worden. En het woordje zo staat er echt hoor, in het Grieks. Dan moet je echt zo, niet zo van heel Israël zal zalig worden. Nee, zo, op deze manier. En op welke manier dan? Nou, de verlosser zal Sion komen, zal de goddeloze van Jacob afwenden. Zij zijn weliswaar wat evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft vanwege de vader geliefde. En dan staat in vers 30, zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Volg ik nog? Er is een deel van Israël verhard, het Joodse deel. Tot heiden geworden Efraïmieten, of noem ze maar heiden als je dat liever hebt. Ik noem het even tot heiden geworden Efraïmieten, want de volheid van heidenen. Die gaan in deze tijd in. Die hebben ontferming van God gekregen. Maar dan wel met de bedoeling dat het andere deel, het Joodse deel, ook die ontferming gaat proeven. Zij zijn ongehoorzaam geworden, zodat wij de ontferming van God zouden krijgen. Maar wij waren het eerst ook, hoor. Zo staat het er ook. We hebben allemaal ons deel gehad. Samengevat zo. De 10 stammen waren zo ver van God vandaan, zo ongehoorzaam, dat God niet meer aan hoefde het om te zien. Zo ongehoorzaam waren ze. Maar toen kwamen de Joden. Die hadden notabene de Messias onder hen. Ze werden aan de Messias ongehoorzaam. Maar nu kwamen de tot heiden geworden Efraïmieten tot gehoorzaamheid. En door hun ontferming die zij van God gekregen hebben, wekken zij de Joden tot ontferming, tot gehoorzaamheid. En staan we weer kiet. Allebei een keer ongehoorzaam. En nu allebei gehoorzaam. Dat staat er letterlijk. Je moet niet een nieuwe vertaling lezen, want we hebben een heel ander verhaal ervan gemaakt. Israël heeft wegvertaald. Houd me bij de Statenvertaling der Herziene. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten. Zowel deel van Juda als het deel van Efraïm. Om zich over allen te ontfermen. Zo rijk is het. En ik heb nog nooit iemand die aanbidding die er daarna komt, horen aanbidden met het oog op dit plein. Plan van God. Het wordt zo vaak gebruikt, een geweldige aanbidding. Maar als je dit plan van God, dit geheim wat Paulus onbekend maakt, als je dat gaat begrijpen, ja, dan kom je inderdaad tot aanbidding. Dat is goed om daar straks ook mee te eindigen. Maar niet nadat ik nog Jesaja 49 gezegd, genoemd heb. Dat is echt ook op mijn hart geschreven, Jesaja 49. Dat gaat over de knecht van de Heere, Israël. Maar daar doorheen zie je de Messias voortkomen, dat weet u allemaal wel, hè. De knecht des Heren die uiteindelijk de straf draagt die de vrede aanbrengt. Dit is natuurlijk de Messias. Hij is geworden tot een verbond voor het volk. Daar staat er allemaal letterlijk in Jesaja 49. Lees het ook eens. Nou ja, één Sabbat heb je niet genoeg. Dan moet je volgende Sabbat ook maar even mee doorgaan. Maar lees het ook. Die Messias die tot een knecht van God is gesteld. Weet je welke opdracht die heeft? Nu zegt de Heren, vers 5. Die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen. En dan staat er helaas een fout in de Statenvertaling in de herziene. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Dat kun je zelfs in de kanttekeningen lezen van de Hebreeuwse Bijbel. Dat woordje lo, je weet het misschien wel, een lamet alef, het moet zijn een lamet vav. Dat betekent hem. Dus dan wordt het heel iets anders. Het negatieve zit er helemaal niet in, natuurlijk niet. Dan kan je het verband wel opmaken. Om Jacob tot hem terug te brengen en Israël tot hem te verzamelen. En, ik zal verheerlijk, dat woordje niet tenminste staat er niet eens, dat is een tegenstelling. Dat woordje vaf kan je net zo goed als en zien, ook als tegenstelling, maar hier wordt het niet als tegenstelling bedoeld. Ik zal verheerlijk worden in de ogen van de Heer en mijn God zal mijn kracht zijn. Ik herhaal nog even, de knecht die door God aangestelde Messias heeft een taak. Om Jacob tot hem terug te brengen. Israël tot hem te verzamelen. Zodat hij verheerlijk zal worden in de ogen van Yahweh. En dan staat de volgende vers. Hij zei, het is te gering. Een hele makkelijke taak. Dat u voor mij knecht zou zijn. Om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot de licht voor de heidenen. En dat geloven we wel. Over wat kerst gevierd wordt, dan gaat het allemaal over Yeshua's licht van de heidenen. Maar wat is de eerste taak hier? De stammen van Israël weer oprichten. Dat is een taak van de Messias. Heb je hem daar wel eens voor geëerd en geprezen? Hij als de oprichter van de stammen van Israël. Nou, zo moet je Jeremia 31 en 31 eens lezen. Dan kom je dat elke keer tegen. Het huis van Juda en het huis van Israël. Ik zal de twee geslachten, staat daar, Mishpachot, de twee families. Er komt een familiereunie. Daar gaat het over, ook in Jeremia 30 en 31. Lees het er maar op na. Ik vind het zo geweldig. En nou doe ik een beetje ondeugend, dat komt uit het Hebreeuws, kwam ik achter. Om hen die van Israël gespaard werden, dat staat in de Statenvertaling, de bewaarden van Israël. En bewaard, misschien weet je het woord shomer is bewaarder, shomrim. Maar netzer, of natsrim, of natsar, is ook het werkwoord bewaren. Iets wat je, waar je zuinig op bent, een rest. Je hebt een restpartij en daar bepaal je, daar doe je zuinig mee. Dat staat in het Hebreeuws, netzure. En het zijn dezelfde stamletters als van Nazareth. Zoals de Joden zeggen dat wij zijn, de Nazrim, de christenen. Ik geef hem als een knipoog door, ik zag het zelf als een knipoog. Eigenlijk staat hij dus eigenlijk, ja, het is een grapje, maar het staat er wel. Nazre, de bewaarder van Israël, de christenen van Israël, worden teruggebracht. Zie het maar als een knipoog, ik vind het gewoon op zichzelf mooi. Ik geloof inderdaad dat natuurlijk die 12, die 10 stammen, die moeten natuurlijk onder de christenen gevonden worden. Dat mag duidelijk zijn. Want je kunt natuurlijk niet tot het verbond van God komen buiten de Messias om. De Joden hebben het verbond nog steeds, hè? Aha. Dus die gaan terug zonder Messias, blind staat er in Jesaja. Maar wij kunnen nooit blind zonder de Messias terugkeren. Dat geloof ik tenminste niet. Het is heel duidelijk dat wij tot zijn volk aangenomen zijn. Het is weer mijn volk. Wij hebben ontferming gehad. Het gaat hier echt over geloven. Nou, neem het gewoon zo maar mee. Het gaat er mij meer om dat je beseft dat de Messias jezelf aan het werk is. Om de gespaarden van Israël, de Netzurei, Israël, de bewaarden, de rest van Israël, zo mag je het ook zien, om die weer terug te brengen. Zowel het huis van Juda als het huis van Efraïm. En nou eindig ik natuurlijk met het lofzang. Als je dit met elkaar van de Heere heb ontvangen. En je geeft het natuurlijk een plek en je gaat er verder over denken. Onderzoeken, vooral ook. Dat wil ik samen met jullie. Wie heeft de herziene Statenvertaling? Om het met mij mee te proclameren. Of Romeinen 11, vers 33. Gewoon voor degene die het hebben, de anderen doen gewoon in de gedachte in hun hart mee. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.